Voedingssupplementen zijn overbodig, juist voor de Arie Boomsma's van deze wereld.
En echt, dat nummer ging aan. En Nick en Mark, die namen meteen de benen.
Want volgens mij is het echt bizar hoe goed deze angst verkoopt.
Ja,
ik heb er wakker van geleken. Nee, we moeten flashbacks.
Even een kleine introductie. Waar komt dit vandaan? Wie gaat dat doen?
Oh, we hebben vrijdag een zieke office party gehad. en schijnbaar zijn Mark en Harro en ook Nick.
Ja. Yeah.
Zijn redelijk voor het paal gezet.
Wat? Nee,
ja. Nee.
Ik weet niet wat er aan de hand is.
Nick zou... Harro zou speechen, oké? Okay? Dat was de deal. Harro zou speechen.
Mark wilde niet speechen. En toen ging hij opeens zeggen tegen mij... Yo, jij moet speechen. Toen zei ik gewoon... Bro, jij bent CEO, dat is jouw ding.
Ik had vorige keer al gespeechen. Ik was niet lekker. Ik vroeg Harro, kan jij speechen? Maar Harro pussied out. En om 1 uur was er nog steeds niet gespeeched. Dus toen had Julian, een vriend van ons, gewoon bedacht... Ik weet niet wat hij had bedacht. Volgens mij had hij helemaal nergens over nagedacht.
Nee, maar hij gaf wel vol gas.
Hij gaf vol gas. Beschrijf jij voor dit ging. Ik kan er niet meer aan terugdenken.
Dus jullie moeten je voorstellen... Nou, dit is dan even voor de luisteraars. Maar gewoon, we hebben met Upfront wel echt een turbulente periode achter de rug gehad. Dus iedereen was zeg maar... Soms heb je echt het idee van... Ik heb een feestje nodig, toch? Dus...
Het was de purge. Het was echt, er kwam zoveel ontlading af.
Precies. Dus er was een feestje nodig. Nou, dat feestje kwam er, want we gingen van kantoor verhuizen. En nou, als ik in ieder geval voor mezelf spreek, zeg maar, drinks were flowing, weet je wel.
Wow, hallo.
nou, in ieder geval. En ik had inderdaad geen zin om te speechen. Ik wilde gewoon genieten. I pussied out. En toen ging en zeg maar, iedereen was gewoon, you know, on the dance floor. Killing it. En toen op een gegeven moment ging
alleen
zo die...
Engels ook weer.
Oh shit. Iedereen was het aan het...
Dansen?
Aan het doden.
Aan het doden op de dansvloer. Maar toen opeens hoorde ik dus die microfoon van... Ja, mag ik even jullie aandacht? Toen dacht ik gewoon, oké, kut. Nou, ik ga wel, oké, dan ga ik wel speechen. Want ik dacht dat Julian ging zeggen, oké, er is niet gespeeched. Wie gaat het doen of zo?
Ja, precies.
Maar toen kwam Julian opeens, dat is een vriend van ons, die kwam gewoon met... Ah, ik wil nu even iedereen's aandacht. Harro, Nick, Mark, waar zijn jullie? En blijkbaar was Nick, zeg maar... Ik weet niet hoe ik het in Nederlands moet zeggen. Maar hij was in de middel van een Houdini die hij aan het doen was. Dus hij had net, zeg maar... Het was 11 uur, of nou, het was niet heel laat. Maar hij had net zijn spullen stiekem ergens vandaan gevist. En hij liep over de gang om naar huis te gaan zonder iemand goede gedag te zeggen. En een Houdini is een grote tovenaar die de grote verdwijntruc had vroeger. Dus als je zeg maar opeens de benen neemt tijdens het uitgaan en zonder dat je het aan iemand vertelt, dan neem je een Houdini. En nou, dat was Nick dus aan het doen. En toen werd hij dus teruggefloten. Nou, toen stonden wij daar. En toen ging Julian gewoon vertellen aan het publiek wat deze drie mannen hier aan het doen zijn, is levensveranderend. Jullie kunnen over 5 jaar zeggen dat jullie hun gekend hebben en zo. Gewoon dat soort sectepraat.
Ja, maar dat is nog tot daar aan toe. Maar hoe iedereen erop reageerde.
Ja, toen ging iedereen applaudisseren.
Ja,
en zo.
Iedereen werd helemaal gek.
Maar waar was ik? Helemaal gemist gewoon.
Okay, ik had helemaal niet door hoe ongemakkelijk het was. Maar ik weet wel dat zelfs ik, toen zei hij zo van, oké, en nu de DJ die heeft een nummer in de wachtrij en jullie gaan helemaal gek hierna. Dus ik dacht gewoon, oké, weet je wel, sowieso Abba, gimme, ik was al klaar. En toen was het busy traag. En echt, dat nummer ging aan. En Nick en Mark, die namen meteen de benen. En ik stond daar. En ik weet niet wat ik aan het doen was. Ik was een beetje mijn steering wheel dance move aan het doen die ik nog van vroeger kende. En zelfs toen dacht ik ook van, oh, dit gaat niet helemaal volgens plan.
Je had gehoopt dat je gewoon die speech zelf mocht doen.
Ik dacht gewoon, fuck it, ik zeg wel wat. En toen moest ik opeens daar gewoon voor een publiek van 100 man moest ik gaan dansen.
Jij zit ook nog voor bij de DJ-boek.
Ja, en het is echt door superveel mensen gefilmd. Oh, dus
fuck, zieke blackmail ook.
Het is echt carrière eindigend, dit.
Oh, ochtend daarna... gingen Harro en ik gingen ergens iets ontbijten. En toen herinner ik Harro hier aan. En Harro was het helemaal vergeten, maar toen kwam het allemaal terug. En toen hebben we toch eens een partij gecringed. Ik kan er gewoon niet aan terug.
Ja.
Verschrikkelijk. Ja, dit gebeurt er dus als je het heft niet in eigen handen neemt. Als je lot aan iemand anders overlaat.
Ja, het had echt niet slechter kunnen gaan. Nee, maar vooral, traan. Jelle, nu jij het zegt dat iedereen Ziekart aan het klappen was en zo.
Yeah. Ja, Julien is wel een zieke hype guy.
Fucking mooi.
Oh mijn god, het was verschrikkelijk.
Maar goed, dat was de office party.
Het was wel echt leuk.
Dat was ook een beetje de afsluiter eigenlijk van ons oude kantoor. Inmiddels zitten we hier en is een nieuwe, zieke, hyper deluxe unit.
Ja, we zijn een beetje boven onze stand gaan.
Ja, dit slaat echt nergens.
Hoe vinden jullie de setup van de pod?
Ja, ik denk wel, ik wil wel graag heel even een kleine nuance hierbij plaatsen.
Wat ga je zeggen?
Ja, nou, voordat de mensen die met beeld kijken denken dat we ziek aan het balen zijn opeens.
Dat
maar
zijn we ook.
Dit is een kantoor wat echt is verbouwd voor tienduizenden euro's door de mensen die er hiervoor in zaten. En zij wilden met ons ruilen van kantoor. Nou,
ja, het heeft wel goed uitgepakt, moet ik zeggen.
Ja, en het is echt prachtig.
Ik heb jullie wel eens 21 Jump Street gezien? Ja. En ook 22.
Dat politiekantoor.
Ja, precies. Als bij dat nieuwe politiekantoor, als Ice Cube zo zegt, I got a cube of ice. We have carte blanche. Zo voelt het hier ook een beetje. We zitten in een zieke glazen kubus hier. Ja. Iedereen zit in een glazen kubus. Mm-hmm. Ik weet nog niet wat ik ervan vind.
Maar toen Jelle hier binnenliep, zei hij ook van, hier kan je tenminste een beetje mensen ontvangen.
Maar eerlijk, het volgende kantoor was ook niet oké. Okay, dan liep je langs die fucking studentenkeuken.
Ik zei altijd tegen mensen ook dat ze op de gang even naar het toilet kunnen gaan. Echt? Je wist nooit echt wat je aantrof, toch? Of de schoonmaakster wel op de tijd was geweest.
Ik zei altijd, maakt niet uit wanneer de schoonmaakster was. Zei ik gewoon, ja, het is wel een beetje rommelig.
100%.
Maar ook we hadden daar zo'n meeting room. Jullie weten allemaal hoe die meeting room eruit ziet. Maar die meeting room was, laten we zeggen, ik denk 8 vierkante meter, als dat. Misschien wel 6.
Geen zuurstof.
Geen zuurstof.
En bij ongeveer 50% de tafel bestond.
Ja, en die tafel en die krukken daarin stond, was ook helemaal, het was een oude werktafel die we van het Vanelle terrein hebben gepakt. Er zat allemaal krassen in en zo.
Ja. Ja,
en dan kwam Friesland Campina, kwam daar jullie samples uitleg geven.
Ja, dat is gênant. En dus als je een kopje koffie gaat inschenken, dat je eerst nog de glazen staat schoon te maken.
Verder is onze kwaliteit van de producten is wel in orde, maar onze kantoorhygiëne.
Ja, dat laat nog wel wat te wensen over.
Oh mijn god. Maar jullie hebben best wel vaak mannen inpakken langs gehad namens product. Ja. Ik zat ook altijd van, oh boy, gaat dat wel goed daar? Er is helemaal geen zuurstof in die ruimte. Ja. Na een half uur ben je helemaal weg.
Daardoor waren die meetings altijd lekker kort.
Ja, het is wel de omstandigheden. Ja. Beter voor de onderhandelingen, toch?
Ja, dit is allemaal ontstaan voor de eerste keer toen dat de NVWA langskwam. Toen hebben we die verwarming naar 28 gedrukt. Wij zaten bij een korte broek en korte mouwen t-shirt.
Sweat them out. Ja. All right, over naar de orde van de dag.
Ja, dat je medelijk begin wel. Maar
ja, heerlijk. Maar Upfront podcast nummer 10 alweer. Jij dacht dat we iets achterliepen, maar ik heb net nog even gecheckt. Het is echt nummer 10 alweer.
We zijn zo consistent. Echt shout-out naar ons.
Ja.
Het heeft wat moeite gekost, hoor.
Wist je dat überhaupt maar 20% van de podcast voorbij aflevering 4 komen?
Ja, je vertelt.
En maar 1% van de podcast komen boven aflevering 20.
Ja, het is bizar.
Dus je wint al heel snel. Je bent al heel snel loop je voor door gewoon 20 afleveringen te maken. Maar het vergt echt best wel wat iedere keer aan voorbereiding, aan inlezen.
Maar wat is de reden dat mensen ermee stoppen?
Nou, ik denk dat het is ontzettend competitief. Dus ik denk een heleboel mensen vinden zichzelf interessant, wij ook. En dan zie je dat je misschien 8 luisteraars hebt. En dan heb je gewoon geen zin om het nog een keer te doen. En er komt gewoon veel meer bij kijken. Kijk maar, we hebben hele camera setup, 5 lampen. Flo die hier ons alles opzet. De onderwerpen moeten op elkaar worden afgestemd. Meerdere chats waar we alles in afstemmen. En alsnog hebben wij maar soort van maar 3000 luisteraars per aflevering. Terwijl een heleboel podcasts zijn die miljoenen luisteraars per aflevering hebben. Maar dat is echt gewoon de 0,0001% van de podcasts.
Ja.
En iedereen kan ook een podcast beginnen. En dus het is gewoon rete competitief, denk ik vooral.
Het is ook best wel moeilijk als je zeg maar een beetje bent gebrainwashed door alle TikTok en Instagram views. Weet je wel, daar heb je best wel snel 20.000, 30.000, soms keer 200.000 views. En dan die podcast stagneert echt op 150 of zo.
Ja, precies. Ja. Ja. Dat zagen wij ook heel erg in het begin. Maar goed, consistentie loont. Dus nice. Iedere vrijdag 7 uur 's ochtends.
Ja. Nou, we zien in de luisteraars zien we een spike elke maandagochtend.
Ja, ja, misschien is dat wel goed. Ik ben daar oprecht heel erg benieuwd naar. Wanneer luisteren jullie, de luisteraar, naar deze podcast of überhaupt naar podcasts? Want iedereen heeft zo zijn momenten, maar ik hoor hele andere verhalen van mensen. Dus ik ben oprecht heel erg benieuwd als jullie ons dat kunnen laten weten.
Hebben jullie een vast podcastmoment?
Ja, zeker
weten. Zaterdagochtend, zaterdag al in podcast.
Ik doe zaterdagochtend. En soms als ik naar huis wandel of fiets, dat ik een podcast opzet. Maar dat, ja, dat eigenlijk.
Maandag en woensdagochtend. En zondag ook wel.
Ja, zondag maar is ook wel podcast.
Wat is er mis met de dinsdag en donderdag?
Er zijn er minder podcast releases, denk ik.
Je pompt ook alles er in één keer even doorheen. Alles wat gereleased.
Nou, ik heb wel een paar podcasts die ik zo iedere week weer opnieuw luister. Ja. Hey, maar terugkijkend op pot 9. We hebben het over Vitakruid gehad. Toevallig verscheen er ook een artikel in de Volkskrant van Teun van de Keuken, de man van de Keuringsdienst van Waarde. Of voorheen de Keuringsdienst van Waarde.
Tony the Kitchen.
Waarin hij het over voedingssupplementen had. En de titel was: voedingssupplementen zijn overbodig, juist voor de Arie Boomsma's van deze wereld. Het was eigenlijk best wel toevallig, omdat wij het net een beetje Vitakruid op het spit hebben genomen. Mark, hoe waren de reacties op de podcast? Heb je wat meegekregen? Hoe is het ontvangen?
Nou, volgens mij heel goed. Ik heb van een heleboel mensen gehoord dat ze het een genuanceerde, goede discussie vonden. Ik denk achteraf gezien waren we misschien een beetje te genuanceerd. We mogen af en toe best eens zeggen waar het echt helemaal op staat. En het staat op fraude. En dus dat mogen we
best doen. zo kennen we hem weer.
Ja, vooral die EMB-testen natuurlijk. Maar nee, een heleboel mensen vroegen zich dit al langer af hoe dit zat. Ik denk wel dat het een wat nicher onderwerp was. Want we duiken echt heel specifiek in bepaalde bedrijvigheid en in een bepaalde organisatie. Nou, dat hebben we hiervoor niet zo gedaan. Maar over het algemeen waren de reacties heel positief. En ik denk dat we beide kanten mooi hebben toegelicht. Gebeuren wat dingen achter de schermen.
De technische afdeling is met dingen mee.
Maar ja, we zien gewoon dat er steeds meer om te doen is. En dat komt omdat de bedrijven, Teun van de Keuken heeft in zijn artikel een hele opsomming van die bedrijven, die soort van gepersonaliseerde supplementenbedrijven, waarvan je vaste advertenties langs hebt zien komen, maar waarvan je via een quiz een maandelijks abonnement kan nemen, die schieten gewoon als paddenstoelen uit de grond. Ja. En dat doen ze allemaal via influencers en ads. Dus het is geen toeval dat wij vorige week Vitakruid hebben behandeld en dat nu dit artikel uitkomt en dat er soort van steeds meer om te doen is. Want de bedrijven zetten eigenlijk alle tactieken in om mensen maar aan die supplementen te krijgen, ook omdat het natuurlijk heel competitief aan het worden is. En zo dus ook die hele lijst die hij noemde, want dat waren er nogal wat. Ja. Veel kende ik helemaal niet, maar die draaien ook allemaal Facebook-advertenties. En wat betreft het artikel van Teun van de Keuken, dat ging er dus over dat, nou, wat de titel zegt, dat Arie Boomsma's van deze wereld geen supplementen nodig hebben. Mm-hmm. Over het algemeen sloot ik me er heel erg bij aan. Ik denk dat, ik vond het eigenlijk heel terecht. Ik denk sterker nog, wij verkopen nu natuurlijk zelf een aantal supplementen, dat we bovenaan de beschrijving heel duidelijk moeten maken dat mensen alleen via een bloedonderzoek, wat ze aanvragen via een huisarts, erachter kunnen komen of ze een tekort ergens in hebben. Gewoon dat we dat soort van altijd duidelijk maken. En ook misschien dat we bij de snacks altijd duidelijk maken dat whole foods en 3 maaltijden per dag die je zelf bereidt, hoe dan ook altijd superieur is over welke snack of welk tussendoortje dan ook. Dus dat we daar zelf ook nog wel veel winst kunnen halen.
Voel je hypocriet op een manier?
Ja, dat voel ik me echt constant natuurlijk. Nee, zeker weten. Aan de andere kant werd wel in het artikel gezegd dat werd op gehint dat niemand supplementen nodig zou hebben. En volgens mij is dat ook niet helemaal waar. Dus het is ook wel een beetje van het ene extreem naar het andere extreem. Maar ja, de Ortho Foundation werd ook wel weer een beetje onderuit gehaald. En dat was ook wel terecht. Dus ik vond het over het algemeen een goed artikel.
Ja, wat vind jij ervan, Jo, als wetenschapper?
Ik vond het sowieso leuk om te lezen dat Renger Witkamp werd geïnterviewd door Teun van de Keuken.
Is dat een maatje van je?
Nee,
is
een golf buddy.
Ja, Ren. Lul.
Nee, maar wat ik het leuk, het is een oud docent van mij geweest. En wat ik altijd leuk vond aan zijn colleges is dat hij eigenlijk bijna alles zelf test aan nieuwe supplementen. Dat vind ik altijd tof als wetenschappers. En in dit geval dan ook een docent. Gewoon zelf dingen gaat uitproberen. Kijken van oké, als er zoveel beloftes worden gemaakt. Prima, tuurlijk zal die wel kijken van misschien is het wel schadelijk. Wat is hierover bekend? Maar zit er potentie in? Waarom zou ik het niet proberen? Kijken wat het voor me doet. En op die manier ook alweer een stuk beter kunnen inleven in de materie waar je het over hebt. Dat vond ik zelf altijd heel erg tof tijdens zijn colleges. Ik weet niet of hij dat nog steeds doet, maar... En ik weet ook niet helemaal goed natuurlijk hoe dat interview is gegaan met Renger Witkamp. Teun van de Keuken schrijft natuurlijk wel ook altijd een beetje op een sensationele manier. Dat heb je ook bij de Keuringsdienst van Waarde, eigenlijk dat hele programma. Dan heb je het gevoel dat de hele wereld één grote leugen is waar je in terecht bent gekomen. Terwijl daar ook best wel wat nuances nog in zitten. Dus ik ben het niet altijd helemaal eens met het, die ongenuanceerde promotie die er wordt gemaakt. Want zoals wat jij zojuist zei, Mark, van dat er eigenlijk wordt op gehint dat helemaal niemand supplementen nodig heeft. Ja, daar zijn echt wel wat tegenargumenten voor. Er zijn gewoon bepaalde groepen en dan heb je zelfs dat het vanuit voedingscentrum wordt geadviseerd. Dus kijk naar ouderen, kijk naar sommige supplementen voor jongeren. Of kinderen voornamelijk, tot 4 jaar is er suppletieadvies. En je hebt ook misschien voor topsporters, die juist zoveel calorieën binnen moeten krijgen, dat ze soms een best wel eentonig dieet binnenkrijgen, waardoor ze sommige tekorten op gaan lopen. Mensen met bepaalde dieetvoorkeuren, vegetariërs, veganisten. En dat vind ik altijd een beetje het lastige daaraan. Inderdaad, wat jij zegt, Mark. Een gezond dieet, een evenwichtig gebalanceerd dieet is het beste. Als iemand gewoon altijd al zijn groenten binnenkrijgt, al zijn fruit binnenkrijgt, klein beetje vlees, klein beetje vis, misschien een beetje zuivel en alles juist doet zoals voedingscentrum het uitschrijft. Ja, inderdaad, dan gaat het allemaal goed. Dan gaat het allemaal perfect. Heb je eigenlijk helemaal niets nodig. Zeker niet op de leeftijd waar wij nu in zitten of de Arie Boomsma's van dit leven hebben het inderdaad dan niet nodig. En dat is natuurlijk wel waar zulke soort supplementenbedrijven op hinten van je hebt het altijd nodig. Maar dat het helemaal uitgesloten zou moeten zijn van onze maatschappij, ja, dat is gewoon niet zo. En ik weet toevallig uit een ander interview wat ooit met Renger Witkamp is geweest, is dat hij ook omega 3 slikt, eens in de zoveel tijd. Dus daarom wilde ik zeggen, van ik weet niet hoe dat interview helemaal is gegaan, maar ik weet dus ook degene die geïnterviewd is, die gequote wordt voor zijn mening, dat die dus ook af en toe een omega 3 supplement slikt.
Ja, de cheater.
Nee, maar misschien is dat stuk er strategisch uitgelaten.
Precies, want dat zorgt er natuurlijk weer voor een extra nuance.
Ja.
Die niet zo heel erg nice uitkomt voor een column. Wat toch ook een beetje een sensatiestuk is.
Ja, precies, ja. Ja, nou, we hebben het van een heleboel mensen doorgestuurd gekregen. Hij liet zich wel heel kritisch uit richting orthomoleculaire therapeuten. Maar volgens mij doen alle wetenschappers dat. Omdat het natuurlijk nergens op slaat dat je ergens 5, 6, 7 jaar voor studeert. En dan komt er een nieuwe kunde naar buiten die...
Ja, die in een half jaar een diploma kan halen.
Nee, 3 dagen.
Oh, wow.
Ja, 3 dagen kan je deskundige zijn. Dus, of kan je in ieder geval de titel aan jezelf hangen. Dus ik kan me voorstellen dat inderdaad dat iedereen er helemaal genoeg van heeft.
Idioot. En jongens, we hadden vorige week ook even teruggeblikt op een beetje die bangmakerij in de vitamine-industrie. Har, jij als marketing-guru... Hoe kijk jij daarnaar? Want wij willen natuurlijk ook in principe dat bijvoorbeeld onze vitamine C goed zouden verkopen. Wat zijn de nuances die je kan brengen tussen het goed aan de markt brengen via marketing en het niet bang maken of het niet al te grote vage claims ergens opleggen?
Ja, nou, ik zat er net over na te denken, want wat Mark zegt, dat ik sluit me daar op zich wel mee aan, dat je een soort van nuances wil brengen en zeg maar mensen wil adviseren van joh, je kan eigenlijk beter gewoon dicht bij Whole Foods blijven. Maar dat is nu ook wel omdat wij nu in een bepaalde positie als merk zitten. Dat we dat zouden kunnen doen en dan zouden mensen nog steeds ons bedrijf of onze producten kopen. Terwijl een startend bedrijf, kijk, wij waren ook de heilige maagd Maria in onze teksten die op de website stonden toen we net startten. Toen waren startend, dus we gingen misschien wat extremer in de dingen die we naar buiten brachten. Omdat we mensen echt nog moesten converteren en overtuigen om onze producten te kopen. En ik denk wel dat als je bedrijf echt is gebouwd op advertenties, dan is dat soort bangmakerij nodig om je producten aan de man te brengen. Omdat anders verkoopt het gewoon niet. En zeker in zulke ontzettend competitieve markten als een vitamine- en mineralenmarkt is.
Ja, 100%. Ik denk dat het is inderdaad wat makkelijker voor ons praten. Want in het verleden, ik merkte wel dat bijvoorbeeld iedere keer dat we vitamine D promoten in de winter, dat gewoon heel erg hard ging. Want je mag inderdaad volgens mij zeggen dat Nederlanders over het algemeen te weinig vitamine D binnenkrijgen in de winter. Dus dat is een vorm van bangmakerij als je dat zegt. Iedere keer dat we dat zeiden, sales door het dak. Dus je moet heel erg mee oppassen wat Harro zegt. Niet ieder merk kan dat, maar inmiddels hebben wij een vast klantenbestand en mensen weten waar ze voor bij op front kunnen zijn. Maar je moet heel erg oppassen dat je daar niet in doorslaat.
Ja, en ik wil daar nog aan toevoegen. Zeg maar, Mark heeft het wel eens over de advertentie crackpijp. En dat zeg maar, als je er eenmaal aan begint, dat je er niet meer mee kan stoppen. En, maar jullie hebben echt geen idee hoe zeg maar dat is in ons vakgebied. Dat wij doen eigenlijk heel erg weinig advertenties voor een bedrijf van onze grootte. En dan zitten we af en toe, zitten Mark en ik tegen elkaar. We moeten daar echt mee beginnen, want iedereen doet het en er zijn zoveel bedrijven op gebouwd en we kunnen er nog zoveel halen. En dan beginnen we een beetje en dan zien we zeg maar dat hoe extremer de advertentie wordt, hoe beter de resultaten zijn. En dan op een gegeven moment, dan hebben we een goedlopende advertentie. En dan komt Mark naar mij toe van, joh, ik vind het eigenlijk gewoon niet nice. En ik zit er dan, ik zit te dik aan die crackpijp. Dus ik kan het niet zien. En dan zegt hij van, joh, dit is gewoon eigenlijk niet echt upfront, toch? En zit van, ja, oké, dan ga ik er kritisch naar kijken. En oké, je hebt eigenlijk gelijk. En dan voelde ik me eigenlijk stiekem wel niet goed bij. Omdat het toch omzet genereert, laat je het toch draaien.
Ja, precies. Ook al worden er wat kosten gecreëerd, dan zijn de baten toch nog zo groot.
Precies.
En door blijft gaan.
Ja, wij hebben het dus nu op een andere manier gedaan. Dus niet via de ads crackpijp, maar echt via het community bouwen. Maar ja, als je bijvoorbeeld kijkt, Mark en ik doen nog steeds zelf een groot deel van de marketing. Terwijl dat voor andere bedrijven van onze grootte ondenkbaar is. Daar voelen zeg maar de founders zich veel te groots om echt stories te plaatsen en zo.
Ja, dus het vergt een hele andere aanpak. Maar bij wijze van, wat Harre, ik wil daar nog heel veel kort op ingaan. Maar je merkt gewoon echt hoe extremer de ad, hoe beter de omzet. Bij wijze van wil je gewoon inderdaad iemand, en daar komen we zo nog even op, die gewoon zegt van, ja, ik kreeg hem niet meer omhoog. En dat hij de pil nam en dat het toen weer beter ging.
Ik denk dat wij hebben ons in het vorige seizoen van de podcast, heb ik mij een keer kritisch uitgesproken over de advertenties van Fit Easy. Omdat wat Mark net omschreef, zeg maar, zij presenteren heel erg probleemoplossing, heel erg zwart-wit. Dus inderdaad, iemand krijgt hem niet omhoog. Dat zegt hij van, laatste keer seks was 3 weken geleden. Geen libido meer, dit, dat. Maar nu heb ik Fit Easy ontdekt en nu gaat het weer allemaal goed. Vrouwen krijgen hun broek niet meer dicht omdat ze zo bloot het zijn. Maar nu nemen ze een pil en dat helpt weer.
Ja.
Of nu nemen ze bepaalde vitamine en mineralen en nu gaat die broek weer dicht. Nou, ik moet zeggen, over dat hele stuk, we waren wel, als ik het terugluister, we waren wel gewoon heel erg zwart-wit en een beetje gewoon. Het was.
We waren gewoon een beetje aan het brallen. En dat was het jammere eraan. Want het is natuurlijk in de kern een kwalijke ontwikkeling. Dat bedrijven zich op deze manier beginnen uit te laten om maar constant die omzet te genereren via die Facebook ads, crackpijp. Maar we waren een beetje te brallerig over. Ik zou nog iets start-up kapot maken. Ik wil het normaal nooit hebben over start-ups in de podcast. Ik heb het liefst over grotere bedrijven. Maar als wij een advertentie 20 keer doorgestuurd krijgen van een van onze volgers, als we zien dat een heleboel volgers in eigenlijk deze misleiding trappen, dan voel ik wel een verantwoordelijkheid om het daarover te hebben.
Ja.
En dus dat is jammer dat we dat vorige keer niet wat duidelijker hebben kunnen uitspreken. Maar wat er toen is gebeurd, nou, jij kan het het beste vertellen.
Ja, dus nogmaals, we waren aan het brallen en dat was heel ongelukkig. Want ik denk dat de core van onze message was goed. Dus dat was niet handig. Nou, het is wij die podcast online. Ik was jarig en ik word gebeld. Ik denk, hey, iemand komt me feliciteren.
Niets is minder hoor.
Nee. Was het een van de oprichters en die had een hele soort van tirade voorbereid. En ja, je moet je voorstellen, ik was jarig en ik zat gewoon rustig aan het werk. Dus ik wist helemaal niet wat me overkwam. En die zei gewoon van, ja, je hebt allemaal dingen gezegd die niet waar zijn. Smaad dit, dat. En nu aflevering online of offline. Dus ik heb gezegd van, joh, ik moet eerst even terugluisteren. Nou, toen zijn wij er terug kritisch naar gaan luisteren. Ik heb niks gezegd wat niet waar is, dus ik weigerde. En toen heeft hij dus een advocaat op me afgestuurd. Die is gewoon echt pure intimidatie. Gewoon
binnen een paar uur eigenlijk.
Ja, ja. Nou, binnen, hij zei van, je hebt vandaag tot 6 uur om het te laten weten, of de aflevering online te halen, anders dan.
Shit, hij heeft een deadline gegeven?
Ja, hij wist precies hoe het werkte. Hij wist precies hoe het werkte.
Hij heeft ons al 6 deadlines gegeven, volgens mij.
Ja, maar goed, dus ik bellen van, joh, ik ga het niet offline halen. En toen zei hij ook van, ik weet dat ik jou niet, ik ga upfront niet aanklagen, maar ik ga jou persoonlijk aanklagen. Zo, zeg maar, dat soort mate van intimidatie kan echt alleen maar komen van iemand die hier duidelijk op voorbereid is of al zoiets achter de rug heeft gehad. Want ik was best wel geïntimideerd. Weet je wel, ik had werkelijk geen flauw idee wat me ging gebeuren. Dus toen had ik ook een bevriende advocaat in de arm genomen. Strafrechtadvocaat. Dus die had hier eigenlijk helemaal geen kaas van gegeten. Maar ja, moesten wat. En in ieder geval, toen werd ik de volgende week inderdaad gebeld door een advocaat. En die zei ook echt van, joh, weet je, dat was gewoon een big time lawyer. En die had zoiets van, laat dit lekker gaan. Zorg dat je dit niet nog een keer doet. En dan laten we het hierbij. En Het heeft wel gewerkt, want ik heb gewoon mijn mond gehouden. Want ik dacht gewoon, omdat ik ben er echt een week zeg maar mee bezig geweest, dat ik echt dacht van ja, ik heb gewoon geen zin meer in dit soort gezeik. En ik heb me er wel heel lang heel slecht over gevoeld, dat zeg maar soort van wij strijden als het ware tegen misleiding. We proberen consumenten te behoeden voor misleiding. En dit is gewoon in mijn optiek, vind ik het heel erg misleidend. En dan word ik als het ware door zo iemand, wordt mij de mond gesnoerd. Puur omdat ik geen zin heb en niet soort van de financiële middelen om het echt te verdedigen.
Ja, want er zijn ook bijvoorbeeld, er is ook een filmpje van NPO op YouTube, waarin ook onder andere Fit Easy, maar ook een paar andere merken, echt wel kritisch worden aangepakt. Die vragen dan ook om reactie, die krijgen reactie terug, maar die worden niet aangeklaagd. Want die hebben de voorbereidingstijd, die zijn met een heel team, zijn ze gefocust op één piece te maken. Jij zit hier, maakt een podcast, bent ondertussen gewoon een heel bedrijf aan het runnen. Dus dan ga je al sneller brallen.
Ik denk, we hebben helemaal niks gezegd. Ik wil dat bral helemaal niet te sterk aanhalen. We hebben volgens mij niks gezegd waar ik niet meer achter sta. En ik zie grote redacties vaker fouten maken dan upfront in hun onderzoek. Het gaat er meer om dat, ik denk wij waren de eerste die ons er kritisch over uitlieten. Dat was inmiddels een jaar geleden.
Ja, want je moet ook beseffen dat upfront heeft echt zeg maar een soort van team aan detective volgers. Zodra er iets misleidend komt, boek ik het DM's meteen vol.
Ja. En dus we waren een van de eerste, we waren denk ik een tiende van de grote die we nu zijn. En nu hebben we wel financiële middelen en nu hebben we ook wel zin. Dus, you know, just so you know. Maar ik denk, wij waren gewoon de eerste. En wat ik daarna heb gehoord, en dat kan ik me ook wel voorstellen, is dat... kijk, waarom begin je een bedrijf? De meeste mensen beginnen een bedrijf om er rijk van te worden. En veel mensen willen het bedrijf ook verkopen. Dus ik kan me voorstellen, als je echt heel erg gefixeerd bent op het verkopen van je bedrijf, dat soort van, en je bent daar goed op weg, dat alles wat in je pad komt, dat dat eventueel wordt gezien als soort van obstakel om dat bedrijf maar te verkopen. En ik denk dat ze er daarom zo hard tegenin zijn gegaan. Want zelfs van grote bedrijven zoals AB InBev of zo, krijgen we vaak gewoon netjes een mailtje of een bericht van, hey jongens, tof dat jullie dit aanhaalden, we gaan ermee bezig, of we zijn het er niet helemaal mee eens, maar... En dus ik denk juist soort van de onervarenheid dat dat hun heeft gedreven om dit te doen. Want nu komt het toch naar boven en nu gaan we het er toch over hebben. En dat gebeurt, de waarheid komt toch boven tafel.
Ja, en er zijn veel kritische stukken geschreven ook.
Ja, en wij waren de eerste, maar daarna had je boos. En dus wat jij zegt, en nu Shamadrian. En heel Twitter staat vol met hun bullshit. En het lijkt wel alsof ze gewoon alle tools uit de kast halen, waar we het vorige week natuurlijk ook over hadden, om maar die omzet te drijven. Ja, je merkt nu gewoon dat begint te wringen. En wij zijn echt niet, wij zijn daar echt niet de grootste klokkenluider in geweest. Misschien waren we de eerste. En het is inderdaad spijtig dat ze ons voor korte tijd de mond hebben gesnoerd, Harm. Ja. Maar je moet het toch een keer meemaken.
Ja, 100%. Dus, maar zij doen hun ads dus ook niet zelf. Zij hebben hun ads uitbesteed aan een andere partij. En ik heb een paar keer contact met hun opproberen te nemen. Omdat ik gewoon wilde weten van, zeg maar, want die ads die zij runnen, die waar we toen over hadden, een jaar geleden, komen volgens mij nog steeds langs. Zelfde hoek, ongeveer zelfde soort ads.
Dus
ik wil gewoon weten, zeg maar, wat voor een ad spend zit erachter? Wat voor een return on die ad spend halen ze? Dus hoeveel, voor elke euro die erin gaat, hoeveel euro's komen eruit aan omzet? Want volgens mij is het echt bizar hoe goed deze angst verkoopt.
Maar waar ik wel benieuwd naar ben is, zoals jij gaf zojuist een verbeeldenis van hoe zo'n ad loopt. Zo'n spotje. Maar ze zijn eigenlijk... De hele tijd zitten ze een beetje op de grens van wat zeggen ze nou wel, wat zeggen ze niet. Ze insinueren een hele hoop, maar zeggen eigenlijk helemaal niets. Dus ik vraag me af, kijk, ik vind het ook misleidend wat er werd gezegd. Maar of het niet mag, dat weet ik niet. Dat is altijd een beetje, dat is een lastig iets. En dat is
mag ik daar meteen op inhaken? Mijn advocaat die zei destijds dat ik dit meteen naar de reclamecodecommissie door moest sturen.
Ja, want
maar ik heb dat destijds niet gedaan.
Ja, maar dat is nog steeds aan jouw advocaat en aan ons is het niet per se om te beoordelen of iets wel mag of niet mag. Wij kunnen dat inderdaad aanmelden bij de Nederlandse reclamecommissie of de
Keuringsraad.
Reclamecodecommissie.
En zij weten wat zij vellen daar uiteindelijk een oordeel over, maar. Kijk, zulke soort bureaus en daar is iedereen de hele tijd mee bezig. Kijken naar een weg van hoe kan je net wel misschien een beetje een gevoel, maar dat je ook nog het argument zou kunnen aanbrengen van dat je het niet hebt gedaan.
En dat is natuurlijk hoe denk ik ook reclame een beetje wil.
Heel even snel tussendoor. Zoals jullie al weten zitten er geen vervelende sponsoren in deze podcast. Maar het enige wat ik jullie wil vragen is of jullie kunnen helpen met het groeien van deze podcast. Meer luisteraars betekent namelijk dat wij meer tijd in de podcast kunnen steken. En als wij er meer tijd in kunnen steken, kunnen we jullie meer waarde bieden. Dus als je dit nou een leuk of leerzame podcast vindt, deel hem dan met je vrienden, familie en collega's. En vergeet dus niet te volgen en te beoordelen op Spotify en YouTube.
Maar hoe omzeilen zij de NVWA, de Keuringsraad, de reclamecommissie? Hoe?
Nou, dan komen we weer terug op het onderwerp van vorige week. En dat is die asterixjes bij bepaalde claims zetten. En ik weet niet of we dit al willen afsluiten, want ik kan daar nog wel even op ingaan over die asterixjes.
Ja, zeg maar hang on to that. Want ik denk, Jelle, wat jij zegt, waarschijnlijk mag het niet. Ik kan me niet voorstellen dat dit mag.
Maar nee, maar ik vind het altijd lastig om een soort van op de stoel van de rechter te gaan zitten. Om te zeggen van, nee, dit mag niet. Wij vinden dat het misleidend is en wij denken dat het niet mag. Maar is er in principe is er iemand anders die daar een oordeel over geeft, toch?
Ja, dat begrijp ik. Maar je hoeft geen reclameprofessional te zijn om het verschil te zien tussen goed of fout. En daar gaat het ons om. Wij zijn geen reclamecodecommissie. We zijn een podcast die zich uitlaat over misleiding. Mm-hmm. En het is heel duidelijk dat uit sommige van deze advertenties dat er geïnsinueerd wordt dat jouw erectiestoornis kan worden opgelost door middel van het suppleren van hun vitamines. En ze zijn vast niet de enige. En ik hoef geen expert te zijn om te zeggen dat fout is. En daarom hebben we ook geen melding gemaakt bij de reclamecodecommissie. Want dat vinden wij, dat is niet onze soort van, dat is niet onze plek om dat te doen. Wij krijgen het doorgestuurd van onze volgers die zich erdoor misleid voelen. En dus we kunnen enkel meer mensen ervoor behoeden. Want jouw erectiestoornis gaat niet worden opgelost door het slikken van wat voor supplement dan ook.
Nee, en jouw blootingprobleem misschien ook niet. In stress- en slaapproblemen ook niet. Maar ja, ik denk, laten we hiermee afsluiten. Ik denk dat het een onderwerp is waar we vast nog een keer op terugkomen. Omdat het groot in het nieuws komt.
Hou even nog zijn asterix.
Nou, ik kan het heel kort doen. Dus zij maken net zoals Vitakruid, maken ze ook gewoon gebruik van asterixjes bij bepaalde claims. Zoals bijvoorbeeld, je hebt dan verschillende categorieën op hun website waarbij dan bepaalde supplementen worden aangeraden. Nou, dan heb je afvallen, groene thee-extract, ondersteunt de vetverbranding met zo'n asterixje erbij. Libido, matcha power of powder, matcha of maken, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, geeft meer energie en verhoogt de vitaliteit. Het ondersteunt de natuurlijke balans en helpt bij de geestelijke druk en inspanning. Het zijn allemaal weer van die vrij heftige claims die dan wel met zo'n sterretje worden aangegeven bij die supplementen. Maar wat vond ik dus? Want ik heb dus die quiz ook weer gedaan. Wat ik toch... Ik hoop gewoon echt dat deze jongens, ondanks dat gewoon de reviews vrij pijnlijk zijn over geldklopperij en zo. Want dat zei die gast ook vorige keer tegen mij aan de telefoon. Van ja, we hebben allebei hetzelfde doel. We willen bijdragen aan een gezondere samenleving. Gewoon de hele shebang. Dus ik hoop gewoon ergens dat het gewoon goed zit. Maar dus ik ging die test doen. Want ik vond sowieso dat we hier weer op ingingen. Dacht ik gewoon van oké, misschien heb ik straks weer 2 weken van mijn tijd. Dat ik met een mogelijke rechtszaak boven mijn hoofd hang. Dus ik ging die test doen. En uit die test kwamen een paar dingen voor mij. Kwam zink, kwam visolie en slaapondersteuning. En die zink kwam omdat ik had aangegeven dat ik kinderwens had. Niet per se nu, maar gewoon. Oeh, dan is het wel.
Dropping a bomb.
Ja. Nee. Ik heb echt in de nabije toekomst zeker. Maar ik wil wel kinderen in de toekomst, weet je wel. Dus dan, nou, dat was dan een makkelijk haakje om blijkbaar zink aan te hangen. Maar het erg is dus, wat ik wel heel kwalijk vond. Je krijgt dan, krijg je dus je aanbevelingen en daaronder heb je zeg maar nog upsells. Dus dingen die je mogelijk ook nog kan gebruiken. Klik je op meer informatie en dan heb je iets. En dat moet ik er even bij pakken. En dat heet dan, bijvoorbeeld bij mij was er als aanbeveling nog verder, als upsell was Energy Assistant. En dan staat daar dus bij een kopje onze eerlijke bevindingen. En dan ga ik het even voorlezen. En bij geen van deze tekst was dus zo'n asterixje geplaatst. Dus ook hier denk ik dat ze een manier hebben gevonden om dan de NVWA te omzeilen. Dat ze het dus wel op hun hoofdwebsite hebben gezet. Maar als je echt diep in de materie zit en al heel ver door die quiz heen bent gegaan, dat ze het dan niet meer doen. Ik ga het even voorlezen. Dus Energy Assistant. Onderzoek toont aan dat de B-vitamines een belangrijke rol spelen in het lichaam. Het helpt de energieproductie, creëert rode bloedcellen en stimuleert de groei en ontwikkeling van het lichaam. Nou, ik weet dat dat is volgens mij een claim die mag. Dan gaan we door. Een tekort aan deze vitamines kan in sommige gevallen resulteren in vermoeidheid en prikkelbaarheid. Volgens mij mag je nooit iets over tekorten zeggen. Kijk ik Jelle even aan.
Nee.
Nou, dan zit er een of ander kruid in of iets in die richting. Van rhodiola is bekend dat het een positief effect heeft op stressgerelateerde vermoeidheid. Uit een wetenschappelijk onderzoek in 2009 kwam naar voren dat de testgroep met rhodiola zich beter kon concentreren dan de groep zonder. Dus claim op claim. Dan Panax ginseng. De Aziatische variant van ginseng wordt in de Chinese geneeskunde al eeuwenlang gebruikt ter verhoging van de energie. Verschillende onderzoeken suggereren dat ginseng ook de fysieke en intellectuele werkcapaciteiten aanzienlijk vergroot. Dit bedenk je toch niet?
Nou ja, wat ik dus, ik heb hetzelfde, ik heb ook dat testje gedaan bij VDSI en ik kreeg hetzelfde supplement aangeraden, maar gewoon als een basissupplement. Want ik was door die test, ik dacht ik ga hem zo invullen zoals Teun van de Keuken eigenlijk heeft gedaan. Dus gewoon invullen alsof je aan alles voldoet, dat alles gewoon lekker gaat in je leven. Maar er zijn dus ook vragen dat je sowieso iets hebt.
Ja, ja.
Want ik kreeg op een gegeven moment de vraag. Ik dacht, ik ga lekker. Ik heb ook niet zo echt heel erg last van iets. Maar op een gegeven moment kreeg ik de vraag van, voel ik me vaak futloos? Heb ik vaak een middagdip? Of heb ik veel pieken en dalen? En ik moest een van die drie kiezen om door te kunnen gaan.
Dat was niet een... Nee.
Nee, precies. Er was geen optie van, nee, je hebt nergens last van. En dan is vervolgens, je krijgt de Energy Assistant aangeraden. Want ik heb vaak een middagdip. Omdat je iets moest klikken.
Ja. Maar heb je niet helemaal aan het begin toen aangeklikt van waar wil je op focussen?
Ja, je moet ergens. Ik had energie en brein aangeklikt.
Oh, dus je bent hoe dan ook, zeg maar.
Ja, je bent sowieso gedoemd om eigenlijk een pilletje te gaan slikken.
Ja.
En toen ging ik kijken van, want ze hebben dat hele verhaal over die B-vitamines met energie. En inderdaad, daar mogen een hoop claims. Maar wat ik echt misleidend eraan vind, is dat er ook, er zit guarana in de Energy Assistant. En guarana is een andere bron van cafeïne. Waardoor het ook echt lijkt alsof je dat pilletje slikt. Mm. Dat je dan uit je energiedip komt.
Zat
of je middag.
Energy drink ook, toch?
Onze vorige variant zat guarana.
Ja,
ja als cafeïnebron. Ja, als cafeïnebron. Ja. Het wordt vaak als een natuurlijke cafeïnebron toegevoegd. Maar dat vind ik fout, is dat je dus toch mensen dat gevoel wil geven van je moet dit allemaal slikken. Maar uiteindelijk komt het fysiologische effect waarschijnlijk gewoon van de cafeïne die vanuit één stofje is gekomen.
Bizar. Het lijkt me stress voor ondernemen, man. Als je dit groot moet maken bij alle producten.
Ja, en ook het idee dat zeg maar mensen als Tim Hofman en zo je op je radar hebben.
Ja.
Het gaat mij er gewoon meer om dat de hele intimidatie technieken vond ik gewoon heel smerig. En ik wil mensen ook graag het voordeel van de twijfel geven. Dat doen we ook vaak. Maar ik vond het gewoon heel laag hoe het is gegaan.
Maar jij hebt nu over die rechtszaak.
Ja,
we zijn deze misleiding zijn we alweer vergeten.
Ja, dat weet ik ook wel. Maar ik kan er gewoon niet zo makkelijk overheen zetten. Want
het is toch een beetje een kat in het nauw.
Ja, misschien dat. Maar ik vind het gewoon, ik vind dat gewoon heel kwalijk. En ik had dat eerder van een heel groot bedrijf verwacht. Ja, alle grote bedrijven waar we ons kritisch over hebben uitgelaten, zijn eigenlijk altijd heel sportief geweest, vind ik. En als
wij het niet bij het juiste eind hadden, want dat gebeurt ook soms, dan waren ze ook sportief. En vroegen soms gewoon, dit klopt niet, want X, Y, Z kun je het offline halen. En we hebben dat altijd gedaan.
100%. Dat is ook het minste wat ze kunnen verwachten natuurlijk. En vaak hebben we ook gerectificeerd. Ik weet niet, het zit me gewoon toch niet helemaal lekker dat ze een soort van sequentieel plan hadden van verschillende intimidatietechnieken om jou maar een soort van te breken die week. En ik weet nog hoe naar dat eigenlijk allemaal was. En ik vind dat eigenlijk gewoon heel erg kwalijk. Dat laat wat mij betreft de ware aard van een persoon en in dit geval ook een ondernemer gewoon zien. Want ze hadden jou ook gewoon even kunnen bellen, gewoon even kunnen zeggen van ja, ik voel niet helemaal, ik sluit me niet helemaal bij aan, maar...
Of nog steeds vragen van, zou je het erg vinden om de podcast online te halen?
Precies. Sorry, ik kom niet helemaal uit mijn woorden. Maar inderdaad, van kunnen jullie toch overwegen? Want,
ja, maar er is geen één moment in hun, zeg maar in deze hele discussie, is er ter sprake gekomen dat hun ads daadwerkelijk misleidend waren. Zeg maar,
het ging alleen maar over...
Het is actie-reactie vanuit mij. Dus zij doen iets en er wordt daar geen verantwoordelijkheid voor genomen. Het ging alleen maar over van, jullie hebben
smaad.
Ja. Maar uiteindelijk hadden ze helemaal niks. En dat wisten we eigenlijk ook al vrij snel. En uiteindelijk is het dus gewoon gestopt. Maar daar moet je maar net soort van genoeg vertrouwen in hebben. En ik kan me voorstellen dat dat soort technieken gewoon 9 van de 10 keer wel werken. En dat het in het verleden blijkbaar ook heeft gewerkt. Anders ga je niet zo vol zelfvertrouwen zo'n intimidatietraject in. Dat doe je niet zomaar. Dat is niet iets wat zomaar... Daar moet je ervaring mee hebben om dat te gaan doen. Dus nu iemand iets over upfront zou zeggen, zou ik geen idee hebben wat ik moet doen. Want ik ben dat traject nog nooit doorgegaan, bij wijze van, weet je wel. Mm-hmm. Waar ik het dan echt niet mee eens zou zijn.
Ja, en het lastige is ook, om terug te kijken dan naar partijen als de NVWA of de Keuringsraad of wie dan ook. Ik weet uit eerste hand dat als er iets in de voedingsindustrie gebeurt wat echt niet mag, dat die partijen meestal ook niet echt de daadkracht hebben om de juiste acties echt te ondernemen en iemand echt te stoppen. Dat is altijd wel een manier om weer door te gaan, ook al krijg je een waarschuwing of een boete. Of
nou ja, wat vaak het probleem is, is dat je zulke partijen komen in actie op het moment dat er een melding wordt gedaan van iets dergelijks. En dan heb je vervolgens het probleem zoals dit. Is waar we mee begonnen is dat deze bedrijven die schieten als paddenstoelen uit de grond. Dus dan heb je misschien eentje uit de lucht gehaald. Maar dan gaat er weer naar de volgende. En dan is er weer één. En zo zijn er duizenden bedrijven die ieder jaar weer worden opgericht. En dat is dan niet in Europa of in Nederland, maar door heel Europa heen. En aangezien we door heel Europa kunnen bestellen, kunnen die supplementen en ook al deze informatie, of het nou misinformatie is of niet, kan ook allemaal bij ons terechtkomen. Ondanks dat EFSA of de NVWA dat liever niet had gehad.
Ja, want om even, ik snij even heel kort iets nieuws aan, maar ik zie bijvoorbeeld steeds meer advertenties komen van Athletic Greens met hun poeder AG1. En dat is een Amerikaans bedrijf wat de Nederlandse markt betreedt, maar hun website is helemaal niet, als ik zeg maar hun advertentielink volg naar de website, die website is helemaal niet NVWA of EFSA conform. En dus ergens voelt dat voor mij ook oneerlijk, dat een bedrijf wat uit Amerika komt misschien minder hard wordt aangepakt, omdat... Misschien dat de NVWA niet weet waar ze moeten beginnen met een Amerikaans bedrijf. Of dat het traject moeilijker is. Of dat ze meer geld hebben, diepere zakken, betere advocaten. Dat zo'n bedrijf misschien toch niet zo snel wordt aangepakt als een Nederlands bedrijf.
Ik weet ook niet zo goed hoe dat werkt. Omdat je importeert het waarschijnlijk als consument vanuit het buitenland.
Ja, dat en denk ik ook. Want AG1 is dus 110 euro per maand.
Het is zo lijp duur.
Dus, die verzendkosten uit Amerika zijn misschien 10, 12 euro. Dus waarschijnlijk wordt het gewoon inderdaad allemaal uit Amerika verstuurd. En is de consument dus verantwoordelijk voor de btw-afdracht, maar ook voor waarschijnlijk het voedselveiligheidsgedeelte. Omdat hij het importeert eigenlijk als het ware, toch?
Ja, en misschien ook dat je... Kijk, wij moeten aan allemaal regels voldoen, omdat wij het vervolgens ook weer binnen Nederland of binnen de Europese Unie, maar in ons geval alleen Nederland, distribueren. En als je het gewoon zelf importeert en voor eigen gebruik, dan mag er wel altijd vaak veel meer. En dan moet het bedrijf waarschijnlijk gewoon alleen voldoen aan de Amerikaanse wet en regelgeving.
Voor de luisteraars, de Amerikaanse regelgeving is een stukje losser dan wij hier in Europa, maar ook in Nederland.
Ja, dat is vaak een beetje het beeld, maar het is gewoon totaal de Amerikaanse, de FDA, die zijn weer gefocust op andere punten dan EFSA is gefocust. Dus ze zijn niet per se minder streng. Maar ze hebben gewoon andere focuspunten, waardoor het soms voor ons lijkt van, oh, in Europa zijn we veel strenger.
Jelle, wat was dat? More of that. Meer van dat. Dat was echt zo nice.
ik zie ook al voor me hoe Hendrik van de NVWA dan daar zit en denkt, ja, die Athletic Greens, hoe ga ik hier nou aan beginnen? Dat ze totaal geen idee hebben hoe ze dit überhaupt zouden moeten aanpakken.
Ja, want dan spannen ze een rechtszaak aan tegen...
De Amerikaanse staat.
Hoe zou je dat überhaupt wel... Zijn de FDA en de NVWA met elkaar in contact? Of
de NVWA zal het niet zijn, maar ik denk dan EFSA wel weer. Die zullen toch met elkaar ook overleggen wat is er mogelijk, wat is er niet mogelijk.
Maar dan is het toch een heel kut systeem. Dat soort van de bedrijven die hier worden gestart, eigenlijk aan veel hardere eisen. En we zeggen nu andere eisen, maar in Athletic Greens zit volgens mij een heleboel wat in Europa überhaupt niet is goedgekeurd. En wordt een heleboel geclaimd in ieder geval. Dus ze kunnen harder verkopen bij wijze van. Mm-hmm. Ze hebben een voordeel, de lokale bedrijven. Een commercieel voordeel. Dat lijkt me toch heel krom. als dan iets, dan zou je moeten zeggen, oké, laten we die Amerikanen maar een beetje, weet je wel.
Het is absoluut ja. Kom.
Nee, maar wat bijvoorbeeld een ingrediënt, wat denk ik best wel bekend is, wat in Europa nog niet verkocht mag worden, dat is monkfruit. Maar je kan het wel vanuit Amerika kan je het importeren. Maar dan importeer je het dus als consument vanuit een ander land. En ik denk dat je dan andere risico's gaat dragen als consument. Dat gewoon de risico's zijn en dat je... Ja, als je dan toch al zo bij de hand bent geweest om het in het buitenland te bestellen, dat je dan ook zo bij de hand mag zijn om te kijken van wat staat er eigenlijk op het etiket. Wordt natuurlijk raar dat als ik iets in Amerika ga bestellen, dat ik dan eigenlijk zoals de regels in Nederland zijn, dan moet het er ook in het Nederlands op staan. Dat kan ik niet verwachten van een Amerikaans bedrijf die wat op de post gooit richting Nederland.
Nee, precies. En ik weet het niet hoor. Misschien heeft Athletic Greens wel een Europese formule, maar voor zover ik kon zien, was dat niet het geval. Maar ik denk dat het wel eens interessant zou zijn om te kijken wat de NVWA in dit geval zou moeten doen.
Ja, en wat vaak ook een van de redenen is waarom het lijkt, waarom Amerika sneller beweegt met bepaalde ingrediënten, is omdat er gewoon één organisatie mee bezig is. En in Europa, wat je je kan voorstellen, is dat er zoveel lidstaten zich bemoeien met wat er wel mag en wat er niet mag. En wij hebben de NVWA, maar die trekt zijn lering voornamelijk uit EFSA en de Gezondheidsraad. Dus er komen van alle kanten dingen weer door.
Ja, en Europese lidstaten hebben ook ergens de kracht om zelf waarschijnlijk bepaalde ingrediënten te blokkeren, toch? In hun land.
Volgens mij niet, want er is wel een soort van consensus. Okay, als ik het toesta als Europees land, dan moet iedereen het accepteren. Maar wat wij wel hebben is, bijvoorbeeld in EFSA zijn er rondom etiketering zijn er allemaal regels opgesteld. Wat moet er op een verpakking komen te staan? Gaan we straks volgens mij ook nog eventjes over hebben. Maar je hebt ook warenwetbesluiten. En die gelden dan weer alleen maar in Nederland. Wanneer mag iets wel chocola heten en wanneer mag het niet chocola heten? Dus zo zijn er allemaal weer zijn er allemaal gradaties in hoe die wetgeving werkt. En het is eigenlijk een grote potpourri van wetgeving is het geworden.
Ja, laten we uit die wetgeving doorgaan. Kort naar het tweede onderwerp. We moeten ook een beetje op de tijd letten, want we zijn weer lang van stof.
Maar zo ken ik mezelf weer.
Nee, maar vorige week heb ik een post gehad die best wel wat losmaakte bij de community over alcohol en over alle labelingregels die daarbij zitten. Har, zou jij daar een korte samenvatting kunnen geven?
Ja hoor, zeker. Ja, ik denk, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal weet waar je naartoe wil, maar ik kan wel wat over die post vertellen.
Drop de hitte, Jelle.
Ja, Jelle heeft ook een papiertje bij zich. Oké, ik doe heel veel klein. Maar dan moet jij wel over. Nee, dus we hadden een post gedaan over zeg maar de blinde vlek rondom alcohol. Dat er eigenlijk qua wet en regelgeving gewoon een soort van een oog wordt toegeknepen richting alcohol. Want er staan dus bijna op geen alcoholische dranken staan voedingswaarden of ingrediënten. En dat is best wel raar van iets wat zeg maar al objectief heel erg ongezond is, alcohol zelf. Waar vrij weinig campagne over wordt gevoerd, want dat is gewoon niet cool. daar wordt ook nog een oog toegeknepen wat betreft zeg maar de normale wet rondom voeding. Dat vonden we raar en daar hebben we iets over gepost. En zo ook onze volgers vonden dat raar.
Want jij zei van er is een hoop tumult over ontstaan.
Nou, dat mensen het interessant vinden. Niet per se tumult, maar gewoon deze reactie. Ja, want het is ook zo dat die alcohollobby, die houdt eigenlijk al jarenlang in Europa, houden ze die wetgeving tegen, toch?
Oh, die kant wil je een beetje op. Ja, nee, dus ja, maar dan gaan we dieper in de post. Maar dus de grap is dat er echt al sinds 2000 wordt gezegd van, joh, dit slaat nergens op. Die voedingswaarde ingrediënten, die moeten gewoon op dat etiket komen. En er zijn heel veel mensen die dat vinden, ook mensen zeg maar met macht. Maar op een of andere manier komt het maar niet op dat etiket. Dus dan gaan alle conspiracy mensen, inclusief ikzelf, die gaan helemaal los. Dat de alcohollobby waarschijnlijk zo machtig is dat ze dat op een of andere manier kunnen blokkeren. Want het is ook gewoon helemaal echt raar.
Ja, het is ook raar. Zeker als je kijkt, er zijn wijnen in de Lidl, die zijn 3,50. Die smaken best wel goed. Maar als je natuurwijn hebt, wat dan volgens traditionele manier wordt gemaakt, geen toevoegingen. Dat smaakt heel anders dan zo'n Lidl wijn.
Ja, en bij de Keuringsdienst van Waarde kwam volgens mij ook uit zo'n onderzoek dat er ruim 50 ingrediënten in zo'n
grote wijn. Ja, maar dat weten mensen echt niet hoor.
Nee.
Dat is bizar.
Maar het is een beetje raar, want je drinkt soort van, het is een beetje, je gaat al iets ongezonds doen, hoeveel maken die ingrediënten nog uit? Dat denken mensen waarschijnlijk.
Ja, maar toch, als je op zo'n fles wijn een lijst van 50 ingrediënten zou zetten van wat er allemaal niet aan toegevoegd is, behalve sulfieten. Ah, dat schrikken mensen toch wel af, denk ik.
Nou ja, wat ik er vooral raar aan vind, is ik heb hier wat uit onze persoonlijke stash. Heb ik wat dingen.
Zo, we hebben een persoonlijke stash, Jelle.
We hebben geen persoonlijke.
We zijn een gezondheidsbedrijf.
Kijk, hier zo, we hebben hier een fles gin. Nou, dat is helemaal treurig. Daar staat echt helemaal niks
van. Oh, van een vanillefabriek.
Nee, ja, dit wordt hier gebrouwen.
Oh, shit.
Oh ja, maar hier staat echt helemaal...
Naar wie?
Naar... Schiewater. Factory, Schiewater. Ik ga eigenlijk helemaal geen alcohol promoten op deze gym.
Nee.
Of deze podcast.
Deze gym, ouwe.
Nee, maar wat ik het gekke hier aan vind, hier staat echt helemaal niets op. Hier staat gewoon een merknaam op. Voor de rest is er niets opgezet. Dan heb je deze fles wijn. Hier staat nog een hoop tekst op. Maar dat gaat voornamelijk over het bedrijf. Maar is niet eens in het Nederlands beschikbaar. Dus je moet al sowieso tweetalig zijn om hier wat wijzer in te worden.
En dit is gewoon een supermarktwijn.
Ja, deze stond bij het feestje. Ja,
en deze is ook sustainable in de Italiaanse wijnensector.
Oh, wow. En dan heb je bier en daar staat wel allemaal op.
Ja.
En, maar wat ik het schokkende daaraan vind, en dat relateert ook wel weer een beetje naar waar we over zijn begonnen met het eerste onderwerp, met supplementen, is op het moment, ik maak de etiketten. En ik zorg ervoor dat alles klopt op het etiket. En als het niet klopt, dan gaan we daar weer verder mee aan de slag. Maar ik moet bijvoorbeeld op een supplement, al is het een eiwitpoeder, moet ik zeggen van oké, wij raden aan om 1 tot 3 doseringen per dag te nemen. En overschrijd deze dagdosering niet. En voor de rest staat er een hele lijst met waarschuwingen op. Het is niet geschikt voor jonge kinderen, niet voor vrouwen die zwanger zijn. En dat vind ik het schokkende is dat we daar zo streng op zijn. Terwijl dat allemaal gezondheidspromotende producten zijn. Van daar mag je niet te veel van binnenkrijgen, pas daar nou mee op. En hier staat geen enkele waarschuwing op van oké, neem 1 of 2 consumpties per dag. Daarna is het klaar. Daarna is het ongezond voor je.
Dat is eigenlijk te gek voor woorden.
Ja, het is gewoon idioot dat we iets waarvan we allemaal weten. Ik denk dat daar gewoon nu een absolute consensus over is bereikt in de wereld. Is dat alcohol ongezond is. Ongeacht, ik vind alcohol vind ik ook een fantastisch product, fermentatieproduct. En het is lekker, maar het is gewoon ongezond. En daardoor moet je er niet te veel van nemen. En daarom zou ook een overheid of een instelling als EFSA daar de verantwoordelijkheid in moeten nemen. Om te zeggen dat daar een bepaalde regulering voor is. Dat je zegt van oké, er is een advies over van hoeveel je binnen mag krijgen. Want iedere instantie is alleen maar aan het vechten. En het is, nu wordt het wel een beetje komisch, maar vechten tegen de bierkaai. Om hier een verandering in te krijgen.
Ja,
wat is de bierkaai?
Ja, dat is een gezegde.
Oh, oké.
Maar het schrappen, want er zit bier. Dat woord.
Ja, dan ik in de war.
Weer een woordgrap, joh.
Wel een moeilijk publiek.
Tough crowd.
Harro, je hoeft toch geen wap te zijn om te zeggen dat misschien de alcohollobby hierachter zit? Wat is er anders voor reden dat de ingrediënten hier niet op
komen? Nou ja, wat het rare is dat er dus... Sorry dat ik even voor jou ga praten.
Ik had ook geen antwoord.
Nee, wat het rare is dat in Europese wetgeving is opgenomen dat dit een industrie is die wordt geleid door zelfregulering. Dus zij geven aan, wat zijn een beetje de grenzen waarbinnen wij moeten gaan werken en wat kunnen we wel verwachten, wat kunnen we niet verwachten. En volgens mij eind jaren 10 van deze eeuw, 2017, 2018, is er dat heet een memorandum of understanding, is er getekend door de spirit industry van Europa en also en ook de beerindustrie van Europa. En daarmee hebben ze aangegeven dat ze dingen gaan veranderen aan het etiket. En ik heb een stuk op die vakgroep gelezen van de beerindustrie. En daar zeggen ze van ja, het is fantastisch wat we aan het bereiken zijn. We hebben een bepaald percentage waar de labels wel goed van zijn. En we gaan er naartoe werken dat in 2022 alle labels, of zo goed als alle labels, hebben omgegaan. Ik dacht, hoe moeilijk is het? Het is helemaal niet zo'n hele grote accomplishment. Omdat je... Het zijn de grootste bedrijven ter wereld waar misschien wel 100 mensen op labeling zitten. Hoe moeilijk kan het zijn om een label aan te passen waar gewoon alles op staat?
Ze hebben geen idee wat er in die producten zit.
Ja, dat zou je bijna zeggen dat de enige reden nog kan zijn. Niemand weet gewoon wat er inderdaad in die producten verdwijnt. Waarom het zo moeilijk is.
Ja, dat lijkt mij ook de enige reden. Het ja. lijkt me echt oprecht de enige reden. Maar is dat ook niet de reden dat je van sommige wijnen hoofdpijn krijgt en andere niet? Omdat er gewoon allemaal shit in zit?
Maar daarom gaan er wel, denk ik, een hele hoop van die conspiracy theorieën de ronde.
Ik weet niet of je dat... ja, misschien kun je dat een conspiracy theory noemen. Maar als het enige, als de enige tak van levensmiddelen die zelf gereguleerd mag worden, de alcoholindustrie is, dat is toch belachelijk?
Klinkt ook zo fout gewoon, als je dat
zelf reguleren.
Ja.
Van, ja, nou goed, laten we het afsluiten. Maar in ieder geval, we weten niet hoe het zit.
Maar het is wel fout en het moet veranderen.
Ja. Maar het, volgens mij, wat in ieder geval in de comments werd gezet, is dat het dit jaar echt gaat veranderen.
Oh.
Ja. Ja. Dat er een consensus was bereikt. Als ja. ik even op jouw stoel mag gaan zitten.
Ja, maar dat is bijvoorbeeld ook met die hele weekmaker discussie. Daar heeft de EU ook in 2019 al een consensus bereikt. En toch is daar nog geen concrete wetgeving uitgekomen. Dus dat ze het erover eens zijn geworden.
Dat zijn die weekmakers in plastic.
Ja, dat zijn de chemicaliën die plastic zacht maken, zoals in onze bidon. dat er een consensus over is bereikt.
Dat was een grapje.
Betekent niet dat er al wetgeving doorheen is.
Nee, dat is zo.
Dat kan nog jaren duren.
Nou, laten we hoop houden voor de alcoholindustrie, hè?
ja, maar ik was wel positief verrast. We hebben hier een flesje Hertog Jan staan. Daar staat het dus allemaal op.
Ja.
Ja, er zijn veel Nederlandse bierpartijen die dit dus wel doen al.
Nederlanders.
Die hebben echt het beste voor me.
Het beste jongetje van de klas.
Oké,
zullen we door naar het laatste onderwerp?
Ja, wil je hem nog behandelen? We zitten wel ver over de tijd al.
Ver?
Nee. we gaan ons vuur bewaren voor volgende week. Jongens, dat was hem, Upfront Podcast nummer 10.
Thanks voor het luisteren naar de Upfront Podcast. En omdat je het vast al vergeten bent, hier nog even een kleine herinnering. Vond je het nou een leuke podcast? Deel hem dan met je vrienden, familie of collega's. En vergeet ons niet te beoordelen op Spotify en YouTube.